Dag lieve broeders en zusters van de Bethel Christengemeente. En wij komen uit de Zuidpoort Christengemeente. Dus we kunnen elkaar een hand geven. Ik wist trouwens niet dat jullie vandaag een kleurwedstrijd georganiseerd hadden. We komen hier aanrijden en er zijn allemaal mensen op de straat en die zijn allemaal witte strepen aan het zetten. En dat was een beetje lastig eerlijk gezegd. Dus we hebben 3 kwartier rondom een brug gereden. En er kwam niks van de Heilige Geest. Alleen de tom-tom sprak, maar die deed helemaal verkeerd. Dus het viel niet mee om hier te komen. En we zijn gewoon 7:15 van huis gegaan. We hebben nog lekker een bakje koffie gedronken onderweg. We zijn wel lekker op tijd, leuk. Kunnen we die mensen ontmoeten allemaal. Ja, dat zie je. Dan gaat het toch weer even anders dan dat we gedacht hadden. Maar fijn om hier te zijn. Ja, we lopen al een paar maanden een beetje achter de schermen hier rond. Maar nu zijn we voor het eerste keer op zondagmorgen hier. En sommige mensen hebben we afgelopen dinsdagavond al... Wie waren de dinsdagavond op de gemeenteavond allemaal? Ah, kijk eens aan. Nou, die hebben we daar al een beetje ontmoet. Nou, de rest gaan we vandaag ontmoeten. God is goed, lieve mensen. Er zat net een mooie regel in een lied. U geeft en neemt. Wie wil er ontvangen vandaag? Ik zeg het nu even in het Nederlands. Wie wil er ontvangen vandaag? Haha. En wie durft er wat weg te geven vandaag? Oeh, kijk uit hè. Dat was zo mooi in dat lied. Ineens kwam, u geeft en u neemt. De Heer wil geven en nemen. Goed, voor degenen die ons niet kennen. Afgelopen dinsdag hebben we ons verhaal gehouden. Dus je kunt gewoon vragen aan de buurman of de buurvrouw die naast u zit. In ieder geval zijn we 22 jaar voorganger in de Zuidpoort Christengemeente. En zijn we op wonderbaarlijke wijze in contact gekomen hier met het oudste team. En wat ik al zei, zijn we al een paar maanden bezig met contacten en gesprekken en gebed en van alles. Halleluja. Ik ben in die zin geen gastspreker. We hebben natuurlijk een eigen gemeente, dus we moeten gewoon ook veel in onze eigen gemeente spreken. En we worden wel uitgenodigd, maar ik heb ook een hele duidelijke afspraak met de gemeente dat wij niet te veel weg zijn daaruit. Ik vind de pastor moet ook gewoon in zijn eigen gemeente zijn. Dat is belangrijk. Dus in die zin, als ik ergens ga spreken, heeft het altijd ergens mee te maken. Of we begeleiden die gemeente, of we zijn ermee bezig, of er is een probleem geweest, of er is iets geweest. Dat betekent wel dat ik me altijd wel probeer goed te richten op die gemeente. Ik heb een verhaal van... de laatste maand in mijn hoofd en ik heb aan de Heilige Geest gevraagd, ja Heer, wat wilt u nu dat ik spreek? Ik kan natuurlijk een prachtige boodschap brengen over David en de leeuw en dan gaan we juichen naar huis allemaal, want David heeft overwonnen. Maar de bedoeling is dat we verderop komen met elkaar. U wilt toch ook verder, of niet? Wilt u meer? Je bent niet tevreden met wat je nu hebt, hè? Nee, maar dat is goed, je moet ook niet tevreden zijn, want God wil altijd meer geven. Dat is heel belangrijk. Dus ik heb gevraagd aan de Heer, ja Heer, vertel eens, wat moet ik gaan vertellen daar, wat moeten we delen daar? En er was een heel mooie tekst die de Heer in mijn gedachten bracht. Nou, daar ga je dan mee zitten, daar ga je mee bidden, ga je lezen. En die tekst vinden we in 2 Korinthe 3 vers 12, daar staat... Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. En dat is eigenlijk wel mooi, bij wat we net gezegd hebben... Hij geeft en hij neemt. En de Bijbel zegt dat we in volle vrijmoedigheid dat mogen doen. Uit mogen stappen daarin. En dat woord verwachting, dat raakt me bijzonder. Het is goed om het Koninkrijk van God altijd vol van verwachting te zijn. Want je bent bij de Heer Jezus nooit aan het einde. Er is altijd meer. Hij wil je meer geven. Hij wil je meer onderwijzen. Hij wil meer Heilige Geest geven. En toen ik daarover nadacht, toen denk ik, ja, ik ga gewoon vragen, is er nog verwachting? Is er nog verwachting? Voor jezelf, voor je gezin, misschien voor je werk, voor de gemeente, voor de stad, Boskoop. Is er nog verwachting? Dat is heel belangrijk, om dat te weten. Zijn veel mensen teleurgesteld in allerlei dingen? Het gaat niet altijd zoals dat je verwacht had. Je had het mooi in je hoofd zitten, maar het liep heel anders. En dan is er even een kortsluiting. Ja, maar ik verwacht toch dat zij dit hier, daar, mijn moeder, mijn vader op school, mijn werk, en nu gaat het anders. Ik wilde eerst nog vragen, bent u in verwachting? Maar ik dacht achteraf, dat is niet zo'n wijze opmerking, denk. Toch? Ik zie wel sommige mensen elkaar nu aankijken. Oh, heb je me dat nog niet verteld dat je in verwachting bent dan? Verwachting. Terwijl de Bijbel uiteindelijk aangeeft dat verwachting zo mooi is. Dat we ons daar naar uit mogen strekken. Dat de Heilige Geest ons steeds meer wil geven. Verder wil brengen. En dan blijven wij soms een beetje hangen. Vanwege teleurstelling. Vanwege wat we meegemaakt hebben. Omstandigheden waar we soms zelf nog helemaal niks aan kunnen doen. Want weet u, er zijn heel veel mensen in het leven die kiezen voor jou. En dan moet jij daar ook weer vanwege dat ook weer kiezen. Terwijl je het misschien helemaal niet wil. Soms kies je ook wel zelf natuurlijk. Dan is het je eigen verantwoording. Als je gekozen hebt en de verwachting komt niet uit, dan moet je terug naar de Heer en zeggen, Heer, waar is het fout gegaan? Welke afslag heb ik gemist? Waar had ik op moeten letten? Wanneer heb ik niet naar uw stem geluisterd? Kijk even in de Bijbel, want de mooiste voorbeelden halen we gewoon uit de Bijbel. Er staat een schitterend voorbeeld over verwachting en dat lezen we in Handelingen 3 vers 1. En dat lees ik u even een klein stukje. De genezing van een verlamde staat daar. Petrus, nu en Johannes gingen op weg naar de tempel tegen het uur des gebeds, en dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Hier zien we een verhaal van een man. Ik vraag me af of hij nog verwachting had. Ja, voor een aalmoes. En een aalmoes, ja, is maar een kruimel. Met een aalmoes kun je niet veel doen. En deze man had misschien ook wel reden om geen verwachting te hebben. Als ik lees dat ze hem moesten dragen naar die poort. En dat klinkt in onze wereld een beetje raar. Maar als je wel eens in het Midden-Oosten komt of in India komt, dan zie je dat ook voor je ogen gebeuren. Dan zie je familieleden slepen met mensen die geen benen hebben of verlamd zijn. En die zetten ze ergens neer en er wordt een schaal bij gezet en dan vragen ze om een aalmoes. Deze man had recht om geen verwachting te hebben. En dan gebeurt daar iets wonderbaarlijks. Dan komt Petrus langs. Dan komt Johannes langs. En die wilde daar die tempel binnengaan. En die man die zit daar. En misschien zaten er wel meer. En misschien heeft hij ook wel geroepen om een aalmoes. Om dat hele kleine beetje verwachting wat hij had van geld. Om dat toch maar te ontvangen. En ze komen daar langs. En Petrus en Johannes hebben prachtige dingen meegemaakt. Die zijn vol van verwachting. En dan zien we hoe ze naar die bedelaar toe lopen. En het is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Dat staat niet zomaar, ja, ze liepen er langs en ze gooiden dat erin. Ja, ik ben altijd gewend met zo'n headset te preken, dus ik heb een beetje last met de kabel. Die moet ik zo af en toe... Maar goed, we komen er wel uit. Oké, dus ze komen bij die man. Ze blijven daar staan. En ik denk ook dat bij Petrus en Johannes op dat moment even was. Heb ik vrijmoedigheid? Durf ik uit te stappen? Durf ik nu naar die man toe te gaan? En gooi ik een gouden muntje in en ga de tempel binnen en ik ben weer heerlijk, vroom, prachtig, allemaal goed. Of durf ik voor die man te gaan staan, naar wat ze meegemaakt hadden, en tegen die man iets te zeggen. En we zien dat laatste gebeuren. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. Hij riep. En Petrus zag hem scherp aan, daar begint het al. Hij zag hem scherp aan. Petrus had op dat moment de vrijmoedigheid. Hij wist, de Heilige Geest is hier. Er gaat iets gebeuren. Vader God is hier. De Heer Jezus is hier. Er gaat iets gebeuren. Wij moeten scherp worden. We moeten op gaan letten. Door alle omstandigheden ben je op een gegeven moment niet meer scherp. Ben je het kwijt. Loop je rondjes in je omstandigheden te rennen en te rennen. Petrus was scherp. Hij was gefocust op de levende God. En hij keek strak deze persoon aan. En er staat er zelfs nog bij. En hij hield zijn blik op hem gevestigd. En die man die daar zat, die keek Petrus aan. En die verwachtte iets te ontvangen. Daar was nog verwachting. Misschien maar zo'n klein beetje. Net die ene aalmoes. Toen zei Petrus, zilver en goud bezit ik niet. En toen zei die man, loop maar gauw verder, want de volgende daar krijg ik misschien wel een aalmoes van. Je verdoemt mijn tijd. Kom, er komen er nog heel veel langs vandaag naar de tempel. En ik ben gefocust op die aalmoes. Nee, dat zei hij niet. Had hij wel kunnen zeggen. Op dat moment gebeurde daar iets. Omdat Petrus hem scherp aankeek en die man die keek Petrus aan. En daar was ineens dat geloof van verwachting. En er was nog niks gebeurd. Eigenlijk had Petrus iets negatiefs gezegd, want ik heb geen goud en zilver. Ja, daar zit je wel hiervoor, maar ik heb het niet, ik kan het ook niet geven aan je. En toch was daar die vonk, dat moment, dat daar iets gebeurde in de hemelse gewesten. En dat die man stapte in verwachting. En dat Petrus vanuit zijn geloof kwam met verwachting en dat raakte elkaar. En toen zei hij tegen de man, maar wat ik heb geef ik u. U kent de geschiedenis allemaal. In de naam van Jezus Christus, de Nazireër, wandel. En tegelijk zette hij zijn geloof in werking. Hij ging niet staan kijken. Hij pakte die man bij de hand en richtte hem op. En de man stond op zijn enkels en liep. God gaf boven verwachting aan deze man. Als we onze verwachting uitspreken naar God toe, dan gaat hij geven. Dan gaat hij je verwachting geven. Maar het is soms zo lastig. Door alles wat om ons heen gebeurt, durf ik nog wel die verwachting naar hem te hebben. Lieve mensen, God geeft boven verwachting altijd, ondanks omstandigheden, ondanks wat je meemaakt. God is een soeverein, God is een machtig God, hij is de redder, hij is de geneesheer, hij is de bevrijder, hij is degene die eeuwig leven geeft. Amen. Nou, is dat geen verwachting? Dat is verwachting. Als je gaat wandelen in verwachting, en dan neem ik even het voorbeeld van de natuurlijke zwangerschap, dan is er altijd een geboorte. En die geboorte hebben we net gezien bij Petrus en die man. Die daar zat, kreupel, neergezet door zijn familie. Dat was een wonder. Hij stond op en hij liep. Dat was geboorte, dat was nieuw leven. Deze man die kon weer meedoen in de maatschappij. Die had weer identiteit. Hij was weer iemand. God gaf boven verwachting. Oh, lieve mensen, zullen we eens proberen om misschien uit verwachting te stappen. En een klein beetje durven we boven verwachting te gaan denken. Ja, dan verlaat je het menselijke denken. Dan kom je binnen in het koninkrijk van God. Dan kom je binnen in wonderen en tekenen. Dan kom je binnen door de aanraking van de Heilige Geest. En dan durf je te gaan denken. Zoals deze man ook even een moment dacht. Geld is er niet, maar ik zie, er is wat. Er is verwachting. Ik wil het ontvangen. Geboorte is belangrijk. Veel christenen zijn absoluut in verwachting. Lopen al jaren hetzelfde rondje in verwachting. Maar er komt geen geboorte. Omdat er soms een bedekking is. Dat er omstandigheden zijn. Dat er soms een belemmering is. En die moeten we weghalen. Die moeten we wegnemen. God is de God van verwachting. We hebben net zoveel liederen gezongen. Ik had nog wat opgeschreven. U heeft zoveel beloofd aan de Heer vanmorgen. En u heeft zoveel gezegd dat hij groot is en machtig is en dat hij het gaat doen. En, nou ja, noem alles maar op. Misschien weet je het niet eens meer. Ja, want soms zingen we ook. Nou ja, omdat we zingen natuurlijk. Dat zeg ik bij ons in de kerk wel eens. We houden geen vergadering om te vergaderen. Er moet wel iets structureels gebeuren. Anders dan ga ik niet komen. Dat gaat niet gebeuren. En dat is eigenlijk in een dienst ook. We gaan geen dienst houden omdat we een dienst hebben. Als u hier weggaat, dan moet u tegen elkaar kunnen zeggen. Ja, ik ben toch. Ga anders weg als dat ik gekomen ben. Of niet? Wie is het met mij? Ik ga het nou eens even vragen. Wie is het met mij eens? Vorige week was Huip Westerbeek hier. Dat is een bediening uit onze gemeente. Ja? Hij zegt, ze waren wel wat stil. Ik zeg, oh, dan hebben ze een probleem als ik kom. Want ik hou toch wel soms een beetje van, hè? Kom. Jullie zijn allemaal gered. Kind van de levende God. Wie heeft de genezing ontvangen? Daar. Ja, ik bedoel in je leven genezing ontvangen van bepaalde dingen. Wie heeft de bevrijding ontvangen? Nou, hallo. Wie heeft er eeuwig leven ontvangen? Nou, dan moet er toch een gigantische blije club zitten hier. Dan moet het dak er toch af. Nee, dat hebben ze net opgelegd. Dat gaan we nou niet afhalen. Dat doen we niet. Het is net zo mooi allemaal. Het dak er weer af. Nee, dat doen we niet. Kijk even naar de discipelen van de Heer Jezus. Die geven een geweldige les en een geweldig voorbeeld om te leven in verwachting. Om daarin te wandelen en te handelen. De Heer Jezus was opgenomen. En dan lezen we daarna keerde de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Nou, deze berg ligt vlak bij de stad, maar dat weet u wel, dat hoef ik niet te lezen. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, met zijn broers. Ze kwamen terug van de hemelvaart. Eigenlijk menselijke wijs gesproken kunnen we zeggen, er zou verdriet kunnen zijn. Want Jezus was opgevaren. Waar ze al hun hoop op gesteld hadden. Hij was opgevallen en hij was er niet meer. En dan zal dat een geweldig wonder geweest zijn toen ze dat zagen gebeuren. Maar toen hij weg was met die wolk. Achter die wolk, in die wolk, op die wolk. Toen waren ze toch alleen. En Jezus was weg. De man waar ze maanden en maanden mee gelopen hadden. Die hun bemoedigd had, opgebouwd had. Maar we zien toch dat ze vol van vreugde aankwamen daar in die bovenzaal. Jezus had ze nog gezegend en het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde en ze keerden terug naar Jeruzalem. Let op, met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel lovende God. En dan vangt er een feest aan daar in Israël. En dat is eigenlijk ook weer heel bijzonder als je dat leest. Dat is het feest van de eerstelingen. Dat heeft eigenlijk met geboorte te maken. Nieuwe vrucht. En dat feest dat gaan ze vieren. Verwachting. Vrucht dragen. Hoe zijn we met vrucht dragen? Waar staan we in vrucht dragen? Of zijn we alleen maar die bomen die planten waar elke keer weer een paar liter water bij moet? En nou oké, dan af en toe een beetje dit of dat. Dragen we vrucht? Hoe staan we in de gemeenschap? Hoe sta je in je werk? Hoe sta je in je gezin, in je familie? Vrucht dragen. En ze gingen het feest der eerstelingen vieren. En ik was eigenlijk heel verbaasd over de reactie van de discipelen. En hun volgelingen die daarbij waren. Jezus was er niet meer. En toch was daar die grote blijdschap. Er waren omstandigheden. Nou, misschien zijn hier wel omstandigheden. Maar er was grote blijdschap. Grote blijdschap. De eerste keer dat ik dit las, dacht ik echt, ja, die zullen verdriet hebben. Maar er moet meer geweest zijn. En ik ben op zoek gegaan naar dat meer. Waarom hadden die discipelen geen verdriet op dat moment? Dan lezen we Handelingen 1 vers 3. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in het midden verschenen. Dus toen was hij opgestaan, is hij 40 dagen in het midden verschenen. Kan je het voorstellen? Ja, wij zouden zeggen een sprookje. Nee, dat is echt gebeurd. Ze hebben hem elke keer gezien terwijl ze wisten dat hij dood was. En hij gaat daar in het midden vertellen. Hij gaat vertellen over het koninkrijk van God. 40 dagen lang spreekt hij over het koninkrijk van God. En hij gaf hen de opdracht om niet weg te gaan uit Jeruzalem, maar daar te wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Blijf in verwachting. Blijf in verwachting. En ik denk dat De Heer Jezus heeft verteld die 40 dagen. Waar heeft hij allemaal over verteld? Hij vertelt over dat koninkrijk van God. Hij heeft verteld dat ze kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen kwam. En toen zeiden ze, ja, maar Heer Jezus, wat is de Heilige Geest? Vertel ons daarover. Hij heeft ze verteld over de vruchten van de Heilige Geest. Hij heeft ze verteld over de gaven van de Heilige Geest. Vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, u kent ze allemaal wel. De genadegaven. Spreken in nieuwe tongen. Genezing. Openbaring. Wijsheid. Wauw. 40 dagen lang heeft hij hun onderwezen. En ik dacht, ja, dat is het geheim. Zelfs als de omstandigheden dan even wat minder zijn. Jezus is opgevaren. En de discipelen, die waren volledig in blijdschap vanwege de woorden die hij gesproken had. 1 Korinthe 1 vers 7 zegt dat geen enkele genadegave u ontbreekt. Terwijl u vol verwachting uitziet naar het moment dat onze Heer Jezus Christus zich zal openbaren. En dat openbaren is niet alleen als hij terugkomt. Jezus Christus wil zich elke dag in zijn gemeente, in zijn lichaam, in u persoonlijk openbaren. Hij is een levende God waar we een levende relatie mee hebben. Dus ook wij zouden in omstandigheden, want lieve mensen, de discipelen hadden de Heilige Geest nog niet. En u heeft de Heilige Geest wel, toch? Ja? Al die mooie vruchten, heb je die? En de gaven van de Geest, die hebben wij allemaal wel. Dus daarom mogen we in verwachting, in blijdschap leven, zelfs als daar omstandigheden zijn. Laat uw vrijmoedigheid niet roven. Heel belangrijk. Bent u nog in verwachting, lieve broeders en zusters? Of blijft u hangen in het verleden? Blijft u hangen aan omstandigheden? Zegt u, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden met een aalmoes. Of wil je de Heer Jezus aankijken en zeggen, Heer, ik wil 100%. Ik wil genezing, ik wil bevrijding. Ik wil die aanraking van de Heilige Geest. We hebben zoveel geweldige beloftes, lieve mensen. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Wauw. Dat heeft hij al gezegd voordat u en ik geboren waren. Toen wisten we dat al. Wat deden de discipelen? Gingen in die kamer daarboven. En wat staat er dan? Ze waren vurig in gebed. Ze gingen naar de tempel om God te prijzen. Ze waren in eenheid bij elkaar. Nou, prijs heb ik net meegemaakt. Het was heerlijk hier. Ik heb het oudste team meegemaakt. Daar is eenheid. Is er gebed hier? Gebeurt er wat? Wie bidt er hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, daar ook nog een heleboel. Om in vrijmoedigheid uit te stappen, om los te komen van dat verleden, om los te komen van wat je vrijmoedigheid gestolen heeft en wat elke dag weer probeert dat naar beneden te houden, zodat je tevreden gaat raken met die aalmoes. Ze waren vurig in gebed, ze gingen naar de tempel om God te prijzen, ze waren in eenheid bij elkaar. Ik geloof absoluut, deze gemeente is in verwachting, weet u dat? Ik heb geboorte gezien. Ik zie een geboorte van een heel nieuw pand hier. Er zijn mensen die hierin geïnvesteerd hebben, die bijgedragen hebben, die gewerkt hebben. Dus er zijn mensen die vooruit willen. Die verwachting hebben, God gaat hier iets doen op die plaats. Je bent er niet aan begonnen om het straks met oude kranten dicht te plakken, toch? Of wel? Nee. Westerbeek zei vorige, toen hij thuis kwam, ik zeg, hoe was het in Boskoop? Hij zei, joh, dat zaaltje, dat is binnenkort te klein. Ja, die hebben daar een zaaltje gebouwd. Dat moet. Maar jullie kunnen nog een beetje daar, geloof ik. En wie durft die verwachting nou eens uit te spreken dat deze zaal te klein zal worden? Laat me je hand eens zien. Ja? Voor die andere bid ik straks na afloop. Is geen probleem. Want we gaan hier echt weg met een nieuwe verwachting. Met een nieuwe verwachting. Of dat nou voor je persoonlijke leven is of voor het leven van de gemeente. We gaan weg met een nieuwe verwachting. Laat je niet begrenzen, lieve mensen, in je wandelen met de Heer. Laat je niet begrenzen in je verwachting. Laat je niet begrenzen door het verleden. Laat je niet begrenzen door teleurstelling. Laat je niet begrenzen door kritisch te zijn. Want dat is ook zo mooi in de hele Pinkster charismatische evangelische beweging. Die zijn altijd kritisch, hè. Er is altijd wel even iets van Nee, het gaat om jou. Het gaat om jou. Jij moet uitstappen. Jij moet het voorbeeld geven. Als je de gaven van de geest hebt, de vruchten van de geest hebt. Ja, ik heb vorige week gesproken in mijn gemeente over goddelijk. Nou, dan ben je bijna goddelijk, weet je dat? Want ze zijn de gaven van de levende God die hij gegeven heeft. Zo bijzonder. Je kan begrensd zijn. Ik zal een voorbeeld geven. 2 Korinther 3 vers 12. En dat is ook de tekst waar ik mee begonnen ben. Nu wij zulke verwachtingen hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. U moet dat even doorlezen. Dat gaat over Mozes. Daar wordt over gesproken. Nu wij zulke verwachtingen hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders als Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen eerst zelfs geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Dat is ook mooi. Verdwijnen, hoor je het? Hij geeft en hij neemt. Hij geeft en hij neemt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft dezelfde bedekking onder de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden. En wanneer wordt het weggenomen? Alleen maar door Jezus Christus. En gelukkig gebeurt het in Israël. Steeds meer Israëlieten die tot Jezus komen. Laat u geen bedekking opleggen. En dat kan door al die dingen. Je komt onder een juk. Je bent niet blij meer. Je bent niet vrij meer. Je gedachten worden verhard. Je bent altijd met die verkeerde dingen bezig. Ik ga nog één voorbeeld geven. Het staat in Lucas 24 vers 13. Een schitterend verhaal. U kent het allemaal. Maar het evangelie is ook eenvoudig. Je moet al die verhalen elke keer weer lezen. En dan geeft de Heilige Geest. Laat elke keer zien. Dat zit erin, dat zit erin, dat kan eruit komen. Dus het gaat over de Emmausgangers. Zo'n mooi verhaal, maar die mensen waren zo verblind en die waren zo verhard en die hadden zoveel verdriet. Er staat en ziet, twee van hen waren juist op de weg naar een dorp, 60 stadion van Jeruzalem, verwijderd, genaamd Emmaus. Ze waren op weg naar Emmaus, terwijl Jezus duidelijk gesproken had, blijf in Jeruzalem, want daar zul je het ontvangen. Er is iets fout gegaan ergens bij die mannen. En die lopen daar samen met elkaar te praten en u moet het verhaal zelf maar lezen. Er staat ook, maar hun ogen waren bevangen, bedekking. Ze konden niet meer zien waar het uiteindelijk om gaat. En dat is het Koninkrijk van God. Dat is zijn glorie. Dat is om als gemeente een getuige te zijn in de plaats waar je gesteld bent. Als individu een getuige te zijn op de plaats waar je gesteld bent. We zijn dikwijls zo met zoveel randzaken bezig, ook in ons evangelisch Christus charismatisch wereldje. Zij liepen daar en ze waren met elkaar bezig. En dat was nou niet allemaal positief waar ze mee bezig waren. Dat was zelfs kritisch. Ze hadden kritiek op die Jezus. Want die Jezus zou toch de overwinning brengen. En die zou de vijand wegsturen. En dat was niet gebeurd. En dan komt er iemand bijlopen. Zo bijzonder, zo mooi. En die begint te vertellen. En ze waren zo verblind, lieve mensen, dat ze de Heer Jezus niet herkenden. Die kwamen bijlopen. Het waren volgelingen naast de discipelen van de Heer Jezus. Ze hadden meegemaakt wonderen en tekenen met diezelfde man. En ze herkenden hem niet. En die man gaat vertellen. En die gaat de schrift uitleggen. En er komt wat hoop in hun hart. Er komt wat verwachting in hun hart. Maar ze zien het nog niet. En ze lopen verder en ze komen bij een dorp en daar willen ze dan overnachten. En dan zeggen ze tegen die vreemdeling, kom, blijf ook hier en eet met ons mee. De maaltijd houden. Wat we hiervoor zien staan, de maaltijd houden. En ze gaan de maaltijd houden. En dan gaat het gebeuren. Als we de maaltijd met Jezus gaan houden, lieve mensen, dan vervalt bedekking. Dan gaat blindheid verdwijnt. Dan kan verwachting weer volop opstaan. Op het moment. En daarom ben ik blij dat we vandaag avondmaal kunnen vieren. Want dat wil ik graag met u doen. Ik heb dat gevraagd aan de oudsten. En daar hebben ze mee ingestemd. Want ik wil aan de tafel van de Heer komen. U, jij, wij, met elkaar, oudsten, allemaal. En gewoon de Heer Jezus in de ogen kijken. En wat staat er dan? Terwijl hij het brood brak, werden hun ogen geopend. Zo bijzonder. En ik bid vandaag voor een nieuw moment. Dat onze ogen geopend worden. Dat we in vrijmoedigheid uit mogen stappen. Dat we belemmeringen bij het kruis van de Heer Jezus mogen brengen. En dat we in het bijzonder verleden bij het kruis van de Heer Jezus willen brengen. Dat we dat daar, vroeger was het zo in de Pinksterbeweging, zeiden ze altijd, in de zee van vergetelheid. Wie heeft dat wel eens gehoord? Je moet alles gooien in de zee van vergetelheid. Kijk, en er staat een bordje bij, je mag niet vissen. Dus niemand mag het ophalen weer naar boven. In de zee van vergetelheid. Moet je ook met elkaar afspreken. We gaan het niet meer ophalen. Het is in de zee van vergetelheid. En de zee van vergetelheid is achter het kruis. Ja, dus hier is de kruis, daar is de genade, de vergeving en dan komt die zee. Dus je hoeft ook helemaal niet naar die zee, je moet hier bij die genade zijn. Dan zien we het moment dat hun ogen open gaan. De Heer Jezus zei nog een paar behoorlijke dingen tegen hun. Maar dat gaan we maar niet lezen. En terstond was daar die openbaring. Was daar die verwachting. Wacht even, ho. Wij lopen naar Emmaus. Daarheen. En dat is de verkeerde kant. Want Jeruzalem is daar. We moeten terug naar Jeruzalem. Daar waar Jezus gezegd heeft. Daar zou het gebeuren. Daar moesten ze wachten. En dan zou de Heilige Geest komen. En die zou hen op bijzondere wijze aanraken. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. En hij was weg uit de midden. Zijn ze teruggegaan? Ja, ze zijn teruggegaan. Dat is heel goed. Want ze kwamen terug en ze vertelden de verhalen aan de discipelen. En ineens was Jezus daar weer bij. Het bewijs was daar weer. Ze konden hem aanraken. Zo bijzonder. Jezus had hun ogen geopend tijdens de maaltijd. Ik ben in mijn eigen gemeente bezig met 4 thema's over het avondmaal. Over het verbond. Over het manna. Het goddelijke brood wat God gegeven heeft. Het avondmaal is zo bijzonder. Zo belangrijk. Daaraan bij het avondmaal kun je elkaar ontmoeten. Want daar is Jezus. Ik ga afronden. Ik ga iets zeggen tegen u. Misschien sluit uw ogen even als u wil. Dan kan je het even gewoon binnen laten komen. Lieve broeders en zusters. Van Boskoop. God heeft door de Geest tot mij gesproken. En hij wil vandaag u bemoedigen. Hij wil u aanvuren. Hij wil u zegenen. Hij is dankbaar voor wat er is aan deze plaats. Dus zijn lichaam, zijn gemeente. En hij zegt, het verleden kun je niet beïnvloeden. Maar het heden en de toekomst wel. Het verleden moet je achter je laten. Het verleden is voor mij, zegt God. Het verleden, daar gaf ik mijn zoon voor. De toekomst, deze nieuwe dag, is voor jullie. Mijn zegen heeft geen invloed meer in het verleden. Maar doet zijn werk door de Heilige Geest in het heden, vandaag, aan deze plaats. Onder jullie, in de gemeente en in jullie persoonlijk leven. En ik las daarbij de tekst, Genesis 26 vers 21. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put. En velen van u zullen weten dat ik het over Jacob heb. Deze noemde hij Rehoboth en zeide, nu heeft de Heere ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in dit land. En dat is de opdracht die de Heer Jezus geeft. Vandaag, vol verwachting, stap uit, reken af met verleden. Reken af met die dingen waardoor u vast blijft zitten. Reken af met uw dingen waardoor u verblind bent. En elke keer weer terugval in dat oude. En elke keer daar maar weer over spreekt. En het elke keer maar weer naar voren haalt. Durf in vrijmoedigheid uit te stappen. Wees niet tevreden met een aalmoes. Maar kijk de Heer Jezus aan zoals die kreupele man Petrus aankeek. En weet dat er meer is. Weet dat er meer is. Weet dat er meer is. En roep niet direct, ja loop maar door. Want ik ben tevreden met een aalmoes. De Heer Jezus wil genezen, wil bevrijden. Ik heb even aangekaart de vruchten van de geest, zo bijzonder. De gaven van de geest. Die mogen wij gewoon gebruiken. Die mogen we ons toe-eigenen. Die heeft God ons gegeven. Ik wil graag avondmaal met u vieren vandaag. En ik heb gevraagd aan de oudste of zij het brood willen ronddelen straks. Wat staat er? De discipelen waren bij elkaar in eenheid. Zo belangrijk. Om in eenheid vandaag elkaar te ontmoeten. Ja maar. Laat je niet meer onder die bedekking brengen. Durf uit te stappen. Is dan alles voorbij? Nee, natuurlijk niet. Maar het hangt er vanaf hoe u erin gaat staan. Als je blijft gaan voor die aalmoes, het zal nooit meer als een aalmoes worden. Als je uit durft te stappen in vrijmoedigheid. Als je durft te komen aan die tafel daar bij de Heer Jezus, waar hij sprak met die Emmausgangers. Ja, dan is er een mogelijkheid vandaag. Waar ik helemaal van overtuigd ben dat God je ogen opent voor bepaalde zaken. Dat hij je leven wil veranderen. Dat hij je veel meer wil geven als wat je tot nu toe ontvangen hebt. Maar daar is een houding voor nodig. In eenheid samen. In gebed bij elkaar. De Heer loven en prijzen. Dat was het geheim van de discipelen. Dan staat er zo mooi, Jacob zegt, nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt. Zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. Lieve mensen, jullie zijn begonnen met dit gebouw. Om een land te ontginnen. Dit is niet alleen maar gemaakt om onszelf te kietelen en om het fijn te hebben en leuk met elkaar. De allereerste opdracht die God heeft gegeven is nog altijd de mensen van Jezus vertellen. Ze bij het kruis brengen. Een schitterende plaats om de mensen bij het kruis te brengen. Laten we ons omkeren en teruggaan naar Jeruzalem. Laten we niet blijven lopen naar Emmaus. En tijdens dat lopen maar bezig zijn. Kom aan de tafel en laat de Heilige Geest je openbaring geven. Ik lees het nog een keer. En het geschiedde toen hij met een aanlag. Dat hij het brood nam, de zegen uitsprak. Het brak en hen toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Wie wil Jezus vandaag herkennen? Wie wil hem zien? Wie wil voelen dat hij zijn hand op uw schouder legt en zegt van, hé, wauw, u bent echt, Heer. U bent echt. Wauw. U bent echt. Laatste tekst. Filippenzen 3 vers 12 is een van mijn favoriete teksten en trouwens favoriete schrijver. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zal zijn. Dat worden we hier ook niet met elkaar. We worden pas volmaakt straks als we boven zijn. Dus hou er maar rekening mee dat er links en rechts nog wel eens even een dingetje is of dat er wat gebeurt. Maar dan zegt Paulus, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Dat is belangrijk. Dat je door Jezus Christus gegrepen bent. Dat altijd op de eerste plaats staat. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, let goed op, vergeten hetgeen achter mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods. Prachtige tekst.